trembeln in Not, darum behor ich hin, darum behor ich Jesus, ich bin ich zugeweiht, ich mag bereit mich hier auf Erd, vor ihre Heiligkeit. Amen. Wij gaan weer verder met de psalmen. En we hebben voor de eerste keer een beetje onderzocht wat psalmen zijn. Hè? Nou, die zijn profetisch van aard. Ze zijn geschreven door David en nog een aantal anderen onder leiding van de Heilige Geest. Die maakte dingen mee, hebben ze opgeschreven. En dat zie je ook heel vaak. Getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Ja? En profetie gaat dus allemaal over Christus. Christus zegt ook dat wat je leest in de wet, de profeten en psalmen, gaan over mij. Ja? Dat legde hij aan zijn apostel uit. Daar vallen ook de psalmen onder. Ja? En we zijn het nu een beetje aan het bestuderen. We gaan ze niet allemaal bestuderen. We gaan, zoals we dat noemen, de Messiaanse psalm bestuderen. Ik ben er wel van overtuigd dat wij Christus in elke psalm kunnen vinden. Niet zo rechtstreeks misschien, maar het kan soms één vers zijn. Ja? Dat hij heeft zijn versen tegen mij opgeheven, zegt Petrus in Handelingen 1. Dat heeft hij van de Heer Jezus gehoord. Het is maar één vers in een psalm. Maar het is wel een vers dat gaat over Judas die zijn versen tegen mij, zegt hij. Christus heeft opgeheven. Zie je, dat is een vervulling, dat gaat over Christus. Maar soms heb je ook een hele psalm die over de Messias gaat. Over de Heer Jezus. Nou, en dan zien we dat een tekst, en dat is Psalm 8 waar we het vandaag over gaan hebben, die wordt dan bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament aangehaald en dan blijkt dat ze hem op Christus toepassen. Nou, dat noemen wij dan een, het is geen Bijbelse term, Messiaanse psalm. Maar een psalm die dus duidelijk over de Heer Jezus, de Messias gaat voor het volk Israël. Nou, en nogmaals, ik ga eerst even de psalm lezen, Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Laten we in gebed openen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dat we hier met elkaar zitten en ook, ook met via internet met elkaar verbonden zijn. Dat we naar uw woord luisteren. Dat het ook ons mag opbouwen en een inzicht geven, Vader. In wat, ja, hoe u in deze psalm Christus ook weer staat, Heer. En dat we ook mogen begrijpen voor wie en voor welke tijd het is. En dat we daardoor ook geleerd worden. En dat vragen we en danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, als je daarover de psalmen leest, bestudeert, is echt bijzonder. En dan denk je, ja, dan kan je elke psalm, kan je elke wel een paar weken over praten. Ik heb sowieso 1, 2, 3 boeken daarover. De een snijdt recht, de ander niet. En de ander, nee, ja, de ook, ja. Maar je moet het zelf doen, ja. Maar dan zie je dat een aantal daarover schrijven. En dan heb ik natuurlijk ook Richard Jordan, want dat is naar aanleiding van hem, die serie volg ik in feite. Maar ja, goed, en je leest het zelf. En dan zie je mensen, kinderen, hoeveel daarin zit. De een heeft dat en de ander ziet nog. Dat is ongelooflijk. De opbouw van de psalmen, als je dat gaat uitleggen, dan ben je al gewoon de hele ochtend al bezig. Ja, want we beginnen met bijvoorbeeld psalm 1, dat is de ware Adam. Dat is Christus, ja. Psalm 2 gaat over de ware koning. En dan zie je psalm 3, 4, 5, 6, 7. Dat gaat over die geloven die in de verdrukking zitten. En dan zie je psalm 8, waar wij dan komen. Dat is gewoon een opbouw. Dan zie je, Het begint met Gods heerlijke naam. En dan begint die vers 2. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemel. Het is gewoon fenomenaal, die opbouw. Dus ik moet altijd weer denken dat mensen zeggen, ja, als ik eenmaal in de hemel ben, wat moet ik dan gaan doen? Hebben we dan niks te doen? Dan denk je, joh, als je eens wist, alleen als we dit bestuderen, ongelooflijk hoeveel dat allemaal erin zit. Dat zullen wij in ons leven, tijdens het leven, gewoon niet allemaal achterkomen. Dus wat dat betreft zullen wij nog heel veel gaan leren, ook straks als we eenmaal bij de Heere zijn. Maar we zijn nu hier en dus het onderwerp is nu de psalmen die over de Messias gaan. En dat is deze psalm, ja. En er zitten een aantal dingen in, dan zeg je, hey, die heb ik inderdaad ook, die lees ik ook in het Nieuwe Testament. En dat klopt. Nou, psalm 8. Je ziet, het is een Gods heerlijke naam staat erboven. Het is een psalm van blijheid. Ik vat het even samen. Na de vernietiging van de antichrist. En nadat de vijanden onder zijn voeten geworpen zijn. Dat is in feite de psalm waar die over gaat. Het gaat over de toekomst. Straks, als alle tegenstand gebroken is, dat Christus zit daar in de troon in Jeruzalem, in het koninkrijk. En daarom staat er ook, hoe heerlijk is uw naam? En dan begint, o Heere, onze Heere. Wie is dat?
Jezus.
Onze Heere, ja, maar onze, dat is het volk Israël. De kleine kinderen, de gelovigen. Ja, daar hebben we al gelijk al goed onthouden, hè. Onze Heer, is hij niet mijn Heer, mijn God? Ja, natuurlijk is hij dat. En het is Heere, uit het Oude Testament is Christus in het Nieuwe Testament. Dus daar heb je gelijk in. Maar het gaat erom dat hij is de God van het Israël. We spreken hier over het programma van God met het volk Israël. En dan zie je ook onze Heere van het volk Israël. Hoe heerlijk is uw naam waar? Op de ganse aarde. Zie je? Het gaat over de aarde. Het gaat niet over waar wij zitten met het lichaam van Christus. Het gaat dat hij de God is hier. Zijn naam is heerlijk op de hele aarde. Is hij dat nu? Nee. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Zijn heerlijkheid, zijn majesteit heeft hij gesteld boven de hemelen. Nou ja, goed, als we kijken. Het gaat hier dus over Christus. Ja, als we zagen in Psalm 2, daar hebben we gelezen over de goddelijke rechten die de Messias heeft, ja. Om daar op de troon te gaan zitten. Hier spreken we over de menselijke rechten van de Messias, dat hij op de troon zit. Hij gaat namelijk doen waar Adam in gefaald is. Namelijk heerschappij uitoefenen op deze aarde. Dus Adam is daarin gefaald. Ja? De zonde, ze zijn in de zonde gevallen. En hij is het hof van Eden uitgezet. En we hebben een probleem waar we nu nog steeds, mits je verlost bent. Maar de zonde nog steeds voorthoekend in deze wereld. En het wordt doorgegeven van mens op mens, constant, ja. Maar Adam heeft gefaald, maar de tweede Adam, Christus, ja, de laatste mens, die gaat het doen waar hij in gefaald heeft. Die gaat het allemaal herstellen. Nou, oké, dus op de ganse aarde zie je boven de hemelen. Dat betekent, ja, in het begin schiep God de hemelen of de hemel? De hemel. En daarna zien we dat hij van één scheidt en dan krijg je de hemel, hè, en dat waar, hij maakt de scheiding. En dan krijgen we de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel. De aarde, wij leven hier, ja, de eerste hemel en dan heb je de tweede. En daarboven de derde hemel. Maar zijn naam is gesteld boven de hemelen. Dat wil zeggen, wie weet nog, Melchizedek, hè. Abraham gaat naar Gel, Melchizedek. En dan spreek je over de Heere, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Nou, we weten, door de val is Satan, ja, de wereldbeheerser deze duisternis. Hij is de God van deze eeuw en hij zit achter de schermen en het is in zijn invloedssfeer, ja. En via Christus gaat God dat allemaal terugbrengen op aarde via Israël, in hemel via het lichaam van Christus. En daar zijn wij nou deel van. Maar je ziet hier, zijn majesteit is gesteld boven de hemelen, dat is in de toekomst, ja. Dus dat gaat nog gebeuren, want er zijn mensen die zeggen, ja, wij leven nu in het koninkrijk van God, ja. En als het eenmaal goed is, dan zal, als wij dat koninkrijk gaan bouwen, en als het eenmaal goed genoeg is, dan komt hij terug naar de aarde. Maar wij geloven dat niet. Hij komt terug voordat het koninkrijk gevestigd is. Hij komt eerst om te oordelen, en dan komt het koninkrijk. Zo is het, en niet andersom. Wij bouwen dat koninkrijk niet. Dat koninkrijk, ja, dat is, hij is gesteld, is in de toekomst, ja. Dan is hij de Allerhoogste, en dan bezit hij de hemel en de aarde. Nou, en dan zal zijn naam ook over de hele aarde zijn. Nou, als je kijkt, het is dus toekomst. Want als je kijkt, als je dit leest, heb gesteld boven de hemelen. Nou, we zien nu, zijn naam is nu niet heerlijk over de ganse aarde, toch? Nee, kan je niet zeggen. Hetzelfde als je kijkt bijvoorbeeld in 9, Psalm 9 vers 10. In Psalm 9 vers 12. Hier, bijvoorbeeld ook zoiets. Psalm zingt de Heere, die te Sion woont. Verkondigt onder de volken zijn daden. Dan kan je toch niet zeggen dat dat nu is. Hij woont te Sion. Ja, dat is ook toekomst. Ja, exact hetzelfde. Profetisch. De profetisch, dat wil zeggen, de bedeling, de genade zit ertussen, daar leven wij in. Dus dat is nog steeds toekomst. Gaat nog allemaal gebeuren. Ja, nu komen we in vers 3. Oké. Hoe heeft hij dan zijn majesteit gesteld boven de hemel? Ja? Hoe is hij dan de overwinnaar? He, dat hij nu boven alles, zijn heerlijkheid is overal. We gaan nog komen. En dan staat er, uit de mond der kinderkens en de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en vraaggierige te doen ophouden. Ja, dat is iets wat je goed moet lezen, want dit is een heel belangrijk vers in de hele psalm. Want hier staat hoe hij dus zijn majesteit gesteld heeft boven de hemelen. Hier staat hoe de heerlijkheid van zijn naam op de ganse aarde gekomen is. Daar moest namelijk wat gebeuren. Namelijk staat uit de mond der kinderkens en de zuigelingen. Wat staat er? Heeft gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil. Om de vijand en de vraaggierige te doen ophouden. Ja, de vijand en de vraaggierige te doen ophouden. Dus er moest een sterkte zijn. Er zijn tegenpartijen. Ja? En de vijand en wraakgierige moest opgehouden worden. Die moest gestopt worden. Die moest vernietigd worden. Er is een vijand en zijn wraakgierige. En daarna wordt zijn heerlijkheid gesteld boven de hemelen. En dat is op deze manier bereikt. Misschien een beetje moeilijk, maar wij weten dat er is een antichrist. Ja? En de wraakgierige en de vijand. En die moet opgehouden worden. Die moet gestopt worden. Want als die gestopt is, dan komt het koninkrijk. En dan kunnen we precies zien, ook in het profetische programma in de toekomst, dan zien we dat de Heer Jezus Christus komt naar beneden. En dan vernietigt hij de antichrist. En dan gaat hij het koninkrijk in. Want daar gaat deze psalm over. Ja? Dat hij in dat koninkrijk zit. Maar hoe heeft hij dat gekregen? Uit de mond der kinderkens en de zuigelingen. En dan denk je, ja, wat is dat nou? Ja? Uit de mond der kinderkens. Nou, kijk met mij mee even in Matteüs 11 vers 25. Wat zijn wij van God? Kinderen. Ja, precies. En daar gaat dit ook over. En hoezo zijn wij kinderen? Mijn zus zegt wel eens, ja, wij zijn allemaal kinderen van één vader. Ja, ik sta in de hand van zijn palm gegraveerd. Nou, dat is, ja, sorry, er zijn twee vaders in deze wereld. De een is de vader van de Heer Jezus Christus en van de gelovigen. En de ander is de vader van de ongelovigen, Satan. Ja? Dus Matteüs 12, wat zei ik? Matteüs 11 vers 25. Ja. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere, des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Ja, de wijzen en verstandigen van deze wereld. Maar wij weten hoe in Gods ogen dat zijn, hè? Die zijn dwaas in de ogen van God. Wie zijn de wijzen en verstandigen in deze wereld? Ja? En hebt ze zelf aan de kinderkens geopenbaard. Wie zijn dat? Dat zijn de verlosten van het volk Israël. Dat zijn de gelovigen. Aan de kinderen wordt het geopenbaard. Dat is net zoals met de gelijkenissen. Het werd verborgen. Ja, het was in gelijkenissen. Opdat degene, de gelovigen, de kinderkens, ja, de gelovigen, dat die het zouden verstaan. Ja? Hij gaf ze ook een sleutel later hoe ze dat moesten interpreteren. Maar de anderen snapten het niet. Nou, en dat zijn dus die kinderkens. Dus als we in die psalm lezen, de kinderkens, dan spreken we over, nou ja, wat wij ook weten als zijnde de kleine kudde. Dat zijn de verlosten van het volk Israël, het gelovige overblijfsel. En waarom zegt hij in psalm 8 vers 3 nou, uit de mond der kinderkens en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest? Om de uwe tegenpartijen wil. Ja? Dus via die mond van de kinderkens en zuigelingen, via die gelovige kleine kudde, heeft God sterkte gegrondvest, ja? En zo heeft hij overwonnen de tegenpartij, de vijand en de wraakgierige. Nou ja, dan denk je door kindertjes, dat is... Je ziet hier ook, voor de wijze en de verstandige heeft hij het verborgen gehouden, ja? Nou, dat is hetzelfde principe als bij ons. Kijk maar even mee in 1 Korinthe 1 vers 27. Hoe zal God nu de sterke beschamen? Hoe gaat God nu overwinnen? Door kracht of door dwaasheid en zwakheid? Nou, we weten het antwoord, hè? 1 Korinthe 1 vers 26 en 27. Of ik lees 25 ook. Het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Dwaze van God in de ogen van de mensen, ja? Van de ongelovigen is dat. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Ja, het zwakke, ja. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Niet vele machtigen. Niet vele edelen. Ja, niet veel aanzienlijke. Niet veel gestudeerden. Ja, je hebt er toch niet voor gestudeerd? Wie ben jij? Je bent geen dominee. Wat weet jij er nou van? Even aan de dominee vragen, hoor. Ja? Nee, zelf studeren. Nee, ja, ja, nee, dat kan niet. Jij hebt er niet voor gestudeerd. Nee, ja, inderdaad. Maar wij zijn wel gestudeerd. Als wij Gods woord lezen en recht snijden, dan gaan we de Bijbel begrijpen. En je ziet hier, niet vele wijzen naar het vlees enzovoort. Maar het dwaze, vers 27, deze wereld, dat is de boodschap die wij verkondigen, is natuurlijk dwaas. En daardoor zijn wij ook dwaas. In de ogen van de wereld. Ja, je wordt niet overal met open armen ontvangen als je op je werk bent. En je gaat over evangeliseren over het kruis. Ja, dan zeggen ze, joh, je bent op je werk hoor, werken jij. Niet aan mijn hoofd. Dag beginnen we niet aan. Nee, het dwaze der wereld heeft God juist uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. De wijze van deze wereld. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen, zie je het? Nou, en daar gaat het om. Dat principe, ja, dat zien we in Psalm 8 vers 3. Als we daar even naar terug gaan. Dat principe zien we daarin staan. God gebruikt juist de zwakheid, de zwakte, om de sterke te overwinnen. Nou, kijk maar in de grote verdrukking. Wie heeft het daarvoor te zeggen? De antichrist. Ja? En er zal een grote verdrukking zijn. En wie wordt vervolgd? Die armzalige kleine kudde. Niet de grote kudde, maar juist die kleine kudde. Ja? Die wordt vervolgd. Ja? Maar die gaan wel het koninkrijk in. En zo is het bij ons ook zo, ja? In de wereld zijn we dwaas. En Paulus zegt, wat zegt hij tegen Paulus? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Paulus moest juist leren, ik moet juist zwak zijn en dan kan God zijn kracht in mij openbaren. Met andere woorden, u moet het doen, niet ik. U moet het doen. Nou, en dat is dus door zwakte overwint hij juist. Nou, en dat zie je, hier staan uit de mond der kinderkens en de zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest. Kijk, om uw tegenpartijen wil, om de vijand en vraaggierige te doen ophouden. Zie, die vijand en de vraaggierige, die moet ophouden. Ja, die moet stoppen. De kleine kudde is er om de vijand en de vraaggierige te overwinnen. Nou, in de grote verdrukking zien we ook. Het gaat om, het is een zuivering. En het gaat uiteindelijk, die kleine kudde wil die vernietigen. Dat zijn de gelovigen. Dat is een kleine kudde. En die zullen niet kunnen eten, kunnen kopen. Die zullen vervolgd worden. En de hele wereld zal tegen hun zijn. Dat in de ogen van de wereld is dat toch een... Net zoals nu als je dan kijkt naar Israël. Het is zo'n landje. Zo'n landje. Terwijl als je in de Bijbel leest. Deze wereld. Alles wat in het universum is. Wat wij zien. Dat zal blijven bestaan. En als dat niet blijft staan. Dan zal... Kijk, als Israël zou vernietigd worden. Dan zouden de machten. Het hele universum zou in elkaar ploffen. Want God heeft gezegd, zolang dat bestaat, bestaat ook mijn volk Israël. En de hele wereld ziet het, het lukt ze ook niet. Ze proberen ze uit te roeien. Dat kleine volkje. Is dat niet, dat kleine, dat zwakke, ja? Ja? En toch overwint hij. Want ze krijgen het niet uitgeroeid, het zal ze niet lukken. Nou, oké, alleen, we weten, dit volk, dat gaat nog een hele moeilijke tijd tegemoet zo meteen in de grote verdrukking. Ja? Want nu is het gewoon, iedereen moet rechtstreeks geloven. En of die nou orthodoxe Jood is, of een Palestijn, of een wereldse seculiere Jood, of wat dan ook. Ze hebben geen voorrang meer. Iedereen moet gewoon Christus aannemen als zijn verlosser. Nou, dus als wij dat zo zien, dan zien wij, weet je, Wat ook het gevolg daarvan is, als jij zwak bent, ja, en hij doet het in jou, en God gaat het in jouw zwakheid doen, en bij hun, de overwinning, dat betekent, wie krijgt de eer dan? Dan gaat de eer ook naar hem. Dat is bij ons toch ook zo? Kunnen wij roemen in onszelf? Paulus zegt dus, wie roemt, die zal ook roemen waarin? Die roemt in de Heere. Wij hebben niks van onszelf. Juist omdat ik zwak ben geweest, eerst je komt tot geloof, je wordt gelovig, dat is, dan moet je ook vernederen. Moet je op je knieën, dan moet je toegeven dat je een zondaar bent. Nou, ik heb van de week ook een gesprek gehad met iemand. En die weigerde dat echt te doen. En het was een hele simpele stap. Dat zo te luisteren. De volgende dag zegt hij tegen mij, ik heb er nog over nagedacht. Nou, ik vond het wel heel heftig allemaal. Dat is God, ja, dat hij recht, dat hij ook het straft. Hij is toch liefde? Ja, dat is hij ook. Kijk maar naar het kruis. Ja? En dan is de stap van, ja, erkennen dat je een zondaar bent. Ja, dat is die trots. Voor veel mensen is dat een stap te ver. Ja? Maar je moet op de knieën. Je moet het toegeven. En dan kan je gered worden. Ja? En dan sta je op en dan zeg je, hey, ik roem in de Heere. Want hij heeft het allemaal gedaan voor mij. Ja, dus dat is het punt, ja. Dus in die zwakte, en nu ook als gelovige, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, net zoals Paulus. En dan zegt hij later, daarom heb ik een behagen in die vervolgingen. Ja, want ik ben dan ben ik juist krachtig en dan gaat de eer, die gaat naar hem. Nou, en dan zie je ook daarom, zijn naam is over de ganse aarde. Nou, en kijk, voorbeelden in het Oude Testament zijn er ook van Gideon bijvoorbeeld. Hoeveel duizend man had hij niet toen hij erop af zou gaan? En hoeveel bleef hij erover? 300. Ging hij, geloof ik, hoeveel waren het er wel niet? 25, 30.000 mensen, misschien wel meer. Die sloegen op de vlucht. David en Goliath is zo'n voorbeeld. Het is elke keer bij God zo, ja. Dat juist door zwakte David, zo'n schaapherdertje, en hij pakt 5 steentjes. En hij velt hem. En die reus die valt neer. En Saul die wou hem een wapenrusting aangeven. Nou, ik zie hem helemaal staan. Hij zat helemaal zo. Nou, dat kan niet hoor. Dus ik greep een weg ermee. En dan pak ik een paar steentjes. En tjok, in één keer is die geveld. En hij hakt zo zijn kop eraf. Ja? Zo werkt dat. Het is totaal altijd anders als het bij ons gaat. Maar dat is eigenlijk het principe wat we hierin staan. En daarom zie je ook. Dus zo wordt door die mond der kindekens, ja. En de zuigeling hebt gij sterkte gegrondvest, ja. Dan om uw tegenpartijen wil, zie je het? Om die tegenpartijen, de vijand, de wraakgierige te doen ophouden. En dan zie je ook daarom in vers 5. Want ja, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? Wat is de mens dan helemaal? En de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Want ja, engelen zijn toch wel machtiger en krachtiger en intelligenter. Ja? En toch gaat iets via die zwakke mensen doen. De mens die in zonde is gevallen. Wij zijn stof. Ja, want als je kijkt in vers 6 en hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen, die mens. En hebt hem met heerlijkheid en heerlijkheid gekroond. Wij zijn uit stof. Ja, en we zullen ook weer tot stof wederkeren. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar ik heb het een keer iemand horen zeggen. Alle mineralen die wij in ons lichaam hebben zitten, waar wij ook bestaan. Ik heb er niet zoveel verstand van. Wat hebben wij in ons lichaam? Zouten en allerlei soorten mineralen. IJzer en dat soort dingen hebben wij allemaal in ons. Water. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, ben je een paar euro waard. Niet veel. Een paar euro. Als je dat optelt, is niet. Dat is alles. Een paar euro zijn we. Maar dan denk je, ja, is dat het nou? Ja, dat is alles. En die persoon, ja.
Ik ben niet blij dat ik het beeld.
Ja. Ja, ja. Ja, inderdaad. Maar goed. En die engelen, als je die ziet. Die kunnen vliegen, die zijn intelligenter. Eén engel sloeg op één avond 185.000 man. Ja, en ze kunnen zo vloep, ze zijn daar en ze zijn daar. En ze zijn in kennis, intelligentie, vele malen meer dan wij. Ja, en toch bezoekt hij die mens. Toch gaat hij die mens gebruiken. Dat gaat tegen alle logica in van de mens, ja. En tegen de logica van Satan nu. Ja, dat op een gegeven moment, ja, hij schept de hemel en de aarde en dan gaat hij uit het stof. Uit de stof gaat hij een mens maken en die gaat hij de heerschappij over de aarde geven. En Satan dacht natuurlijk, dit is van mij. Maar nee, niet aan hem, wordt aan die zwakke mens, aan dat zwakke schepseltje gegeven, die maar een paar euro waard is, uit stof gemaakt. Ja, nou, kijk in vers 4. Want kijk, dan zegt hij, want als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren, die gij bereid hebt. Dat gaat meer als over van, wat is dat toch mooi, hè? Ik vind het ook mooi om naar de natuurfilms te kijken en God eer te geven. Maar het staat iets meer dan dat. God heeft namelijk de hemel, maar hij zegt ook, als ik uw hemel aanzie, hè? Hij spreekt hier in de toekomst. Als God dus zijn naam over de hele aarde is en zijn majesteit gesteld heeft boven de hemelen, dus alles is in hem, ja, hij is de koning. Hij heeft iedereen onderworpen, hij heeft heerschappij in het koninkrijk. Want we gaan zien zo meteen, dit gaat over de mens oorspronkelijk. Maar we zien uiteindelijk dat de mens heeft het niet gedaan. Door de val. Is gefaald bij Adam. Dus deze, in Hebreeën haalt hij deze psalm aan. En dan zegt hij, hey, maar Christus gaat dat nu doen. En wij gaan dan delen in zijn plan. En dan ziet hij naar de hemel. Uw hemel, zie je, dat spreekt hij ook in de toekomst. Want als wij kijken naar, zeggen wij nu, uw hemel. Tegen wie hebben wij de strijd? In de machten, in de hemel. Dat zijn de machten de lucht. Dat zijn de boze machten. Het is niet uw hemel. Wij gaan er zo meteen natuurlijk dat wel innemen. Want dan is Satan eenmaal verslagen is. Dat hij hier op aarde geworpen is. Maar hier zien wij uw hemel. Dan is dat al gebeurd. Dan is majesteit ook daar. Dat is nu niet zo. Maar als ik die hemel aan zie, ja. Maar het gaat om het ontwerp wat hij heeft. Want er staat ook. Uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Er staat niet die gij geschapen hebt. Bereid hebt. Iets bereiden. Voor iets wat komen gaat. Als je tegen iemand zegt, ben je bereid? Vroeger zei ik, gebruikte ik ook wel eens de tekst in verband met de opname. Bent u bereid? Bereid dat die komt? Hoe bedoel je bereid? Dat betekent, sta je klaar? Ben je klaar? Met andere woorden, heb je je zaakjes op orde? Heb je genoeg geëvangeliseerd? Heb je dat en dat genoeg? Want anders, hè, dat je klaar bent dat hij komt, hij kan elk moment komen hoor. En als je misschien niet, dan blijf je misschien wel achter.
Ja, dat kan ik
wel. Ja, hè?
Ja.
Maar de enige voorwaarde is, dat 1 Thessalonicenzen zegt, als wij geloven dat Christus stierf voor je zon is opgestaan, dan komt hij halen. Hij staat niet van wat je hebt gedaan, maar wat je bent. Ben je in Christus, dan komt hij halen. Ja, maar het woordje bereid, ja, ben je bereid? Ja? Of je hebt een afspraak, je gaat ergens naartoe, je moet je koffers pakken. Dus ben je bereid? De taxi komt zo. Ben je klaar? Want we gaan. Kijk, dat is hier ook zo. Hij heeft de maan en de sterren, die heeft hij bereid. In het Engels staat ordeend, het is hetzelfde hoor, het is geordineerd. Je hebt iets geordineerd. Geordineerd. Waarvoor? Je hebt een bepaald doel, een bepaald plan heb je. En de plan waar dit over gaat, over de toekomst, dat hij die tegenstanders gaat verslaan, dat zie je al in het universum, heeft God er bij de schepping al rekening mee gehouden. In zijn voorzienigheid. Dus het gaat meer eens over, wat is dat toch allemaal mooi? Nee, hij heeft die hele universum, heeft hij bereid op wat komen gaat. Namelijk, vers 3, dat die vijand en de wraakgierige opgehouden gaat worden. Vernietigd gaat worden. Hij heeft een plan. Spreuken 3 vers 19. Laten we daar eens gaan kijken. Spreuken 3 vers 19. Want hoe heeft de Heer het gemaakt? Hè? Wij zeggen, hij sprak en het was er. Nou oké, dat is ook zo. Maar heeft God gewoon maar wat gedaan? Een beetje huppakee, wat geschapen, zo. Nee, daar zit een heel plan achter. Ja. Een design, hè. Tegenwoordig heb je design, hè. Interieur, design, dat betekent ontwerpen. En dan ik kom ook vaak bij klanten, en, of dan komen ze bij mij en dan hebben ze een heel plan of een boekwerk. En dan weten ze heel precies hoe ze alles willen hebben. Ze hebben helemaal ontworpen en daar moet het allemaal voldoen. En dan komen ze bij mij en dan willen ze een passende vloer. Dat moet allemaal bij elkaar, moet helemaal kloppen. Ja? Nou, kijk hier ook. Spreuken 3, vers 19. De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond. De hemelen door, kijk, verstandigheid bereid. Ja? Door zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd en de wolken druppelen dauw. Dus hij heeft niet zomaar wat gedaan. Nee, hij heeft dat met wijsheid en met verstandigheid heeft hij dat gedaan. Ja, daar zit een... Er zit een gedachte achter. Net zoals dat hij het lichaam van Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging. Waarom? Ja? Dat heeft allemaal met dat plan te maken, met de hemel en de aarde, dat alles bestuurd moet gaan worden. God heeft bepaalde regels, regeringsstructuren en zo heeft hij allemaal, met wijsheid en verstand, heeft hij dat allemaal gemaakt. En niet voor die engelen. Dan gaat die mens, ja, wat is de mens dat gij hem bezoekt? Dat had hij voor hem bestemd, dat zij die heerschappij zouden gaan uitvoeren en dat de totale schepping Christus gaat verhogen en verheerlijken. Want de hele schepping zal uiteindelijk, zoals de Bijbel om hem draait, maar en de wereld nu niet, alhoewel alle oorlogen in Europa, die in feite ja, door de eeuwen heen, hebben altijd een religieuze inslag gehad. Zeker in Europa met Christus te maken gehad, ja? Al die oorlogen. Maar uiteindelijk zal de hele schepping, zal hij centraal en zal hij staan en zal hij verheerlijk worden. Dat is allemaal toekomst, wat gaat komen. Maar in ieder geval, door zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd. Ja? En het is door zijn wijsheid en verstandig dat het bereid is. Hij gebruikt de wijsheid en verstand. Nou, kijk even met mij in Jeremia 31. Dat gebruiken we vaak in verband met het nieuwe verbond, voor het volk Israël. Maar kijk in vers 35 en 36. En ik haalde dat net al even aan. Maar Jeremia 31. Vers 35 en 36. Dat is bladzijde 858. In mijn Bijbel. Niet in jouw Bijbel.
Ja, ik weet niet.
Denk het niet. Nee, dat zie ik al. Maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om de bladzijde. Het gaat om Jeremia 31, vers 35. En daar staat. Zo zegt de Heere. Die de zon ten licht geeft des daags. Kijk, de ordeningen der maan en der sterren. De ordeningen, iets is geordend, ja? Ordeningen. Daarom ook ordineren, heeft met ordeningen te maken, ja? Ze hebben allemaal een bepaalde functie, hebben ze. Het is niet zomaar. De maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen. Heer der Heerscharen is zijn naam. Indien deze, daar hebben ze weer. Ordeningen. Ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken. Als je in een bedrijf werkt ook, kan je ook spreken van ordeningen. Alles is geordineerd. Jij doet een bepaalde taak in het bedrijf. En jij en Jaap en iedereen. Ik ook, maar ik ben de enige in mijn bedrijf. Dus ik heb alle ordeningen. Maar dat heeft allemaal zo. Waarom? Omdat bedrijf, dat moet bestuurd, geregeerd worden. En dat moet draaien. En het heeft maar één doel, het moet winst maken, ja. Maar dan hebben ze natuurlijk al die geledingen, al die ordeningen hebben ze daarvoor. Nou, dat is in de natuur precies hetzelfde. En dat zien wij in de maatschappij natuurlijk ook exact hetzelfde. Dus indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Dus ja, als dus Israël vernietigd zou worden, is het hele universum weg. Ja, dan is het hele universum weg, hè? Dus weten gaat dus nooit gebeuren. Dus Israël blijft altijd bestaan. Alleen, een gezuiverd Israël natuurlijk uiteindelijk. Ja? Maar goed, je ziet dus, hij heeft dus ordeningen gemaakt daarin, ja? Het is allemaal geordend, allemaal in verband met zijn plan. Er zijn regels. Kijk even mee in Colossenzen 1 vers 17. Daar moet je natuurlijk heel sterk aan denken als je dit leest. Heeft iemand zich wel eens afgevraagd, ja, dat is natuurlijk bijzonder, Maarten zal het beter weten als ik, met de getijden van de zee, ja, nou ja, je hebt vloed en eb, nou, ik wist dat nooit, ik heb het horen van zeggen en ik moet het maar geloven, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, naar de maan, geloof ik het zelf, ik geloof niet dat de mensen op de maan zijn geweest, ja, ik ben er ook niet bij geweest, ik geloof het, ik heb de beelden gezien, en dat eb en vloed staat, dat komt vanwege de maan, heeft dat te maken, hè, met de stand van de maan. Waarom? Ja, dat heeft met de zwaartekracht te maken, hè? Zo. Maar hoe ze dat te weten zijn gekomen, dat zal wel. Maar toch, God heeft het zo gemaakt, al die ordeningen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, de aarde hangt aan een niet al duizenden jaren, zegt hij. Hangt hij aan een niet. Gewoon, altijd op zijn plek. Hij draait nog steeds om zijn as. En dan ook nog schuin. En niet 1 graad te veel zo, 1 graad te veel zo. De zon is precies op de goede afstand. Het is allemaal geordend, perfect. En de zwaartekracht, dat is ook bijzonder. Stel je voor als er geen zwaartekracht zou zijn. Dan hadden we toch volgens mij een probleem. Ja? Dus God, kijk, Colossenzen 1 vers 17. En hij is voor alle dingen Christus. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Niets gebeurt zonder zijn wetenschap, maar al die dingen, ja. En alle dingen zijn door hem geschapen, zien we in vers 16 staan. En dan spreekt hij over die tronen, heerschappijen, overheden. Zienlijk en onzienlijk. Als ik denk aan de onzienlijke daarboven, ja, die bestaan allemaal door hem. Ja, bijvoorbeeld zo'n zwaartekracht bijvoorbeeld, ja, dat wij hier kunnen blijven zitten. En je kan omhoog springen, maar je komt altijd weer naar beneden. En gelukkig maar. Ja? Dus dat zijn al die ordeningen, die bestaan allemaal. Het is door hem wordt dat allemaal in stand gehouden. En dat allemaal blijft functioneren. En daarom kunnen wij onze tijden en alles daaraan afmeten, want het verandert niet. Het blijft bestaan. Het wordt door hem bijeengehouden, zeg maar. Nou, dus, even kijken, dus dat zijn dus regels waardoor het universum werkt en bij elkaar blijft. Nou, kijk met me mee naar Job 38. Daar staat in Job heel veel over de schepping. Want we gaan even naar de punt toe. We komen natuurlijk zo meteen bij de mens. Even kijken, Job 38. Dat is voor de psalm. Voor de psalm is dat. Je krijgt Job en dan krijg je de psalm. En Job heeft 42 hoofdstukken. En wij, dus bijna achteraan, dus Job 38. Vers 31 tot en met 33 lees ik even. En dan zien wij staan. Dan gaat het steeds over hoe hij dat geschapen heeft, ja. Kunt gij de lieflijkheden van het zeven gesternte binden of de strengen des Orions losmaken? Kunt gij de Maserot voortbrengen op haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden? Dan denk je, waar gaat dit over, ja? Maar dat heb ik dus een beetje te bestuderen, even na zoeken allemaal. Maar dit heeft allemaal te maken met de seizoenen van ons, ja. De strengen van de Orions. Je moet het maar eens opzoeken. Maar dat zijn de krachten die onze seizoenen veroorzaken. Ja? Dus dat wij de seizoenen hebben. Ik kan het nu niet uitleggen. Maar dat heeft hij dus zo daaraan ingesteld. Ja? En dan weet gij de ordinantie des hemels. Of kunt gij er zelfs heerschappij op de aarde bestellen. Hè? Of op aarde vestigen, zeg maar. Settelen. De mens moest heerschappij op aarde hebben, ja? En dat heeft hij niet gedaan. En God heeft dit gemaakt, daar, boven het universum. Dat heeft allemaal invloed hier ook op aarde. En als je kan doorlezen. Kunt gij uw stem tot de wolk opheffen, opdat een overvloed van water u bedekken? Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat ze heen varen en tot u zeggen, zie, hier zijn wij. Wie heeft de wijsheid in het binnenste gezet, of wie heeft de zin het verstand gegeven? Wie kan de wolken met wijsheid tellen? Wie kan de flessen des hemels nederleggen? Als het stof doorgroot is tot vastigheid en de kluiten samenleven, enzovoort, enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Dus vers 33, de heerschappij. Weet gij de ordinantie des hemels? Zie je, het is de ordinantie. Als je die dingen ziet, zoals dat zeven gesternte, ja. De strengen van de Orions. Dat schijnt met de herfst te maken. Dat zijn de banden van de Orions. Dat schijnt met de herfst te maken te hebben. En de zeven gesternte, in het Engels staat de Pleiades, dat schijnt met de lente weer te maken te hebben. Maar goed, dat moet je bestuderen. Maar het is dus niet voor niks, ja? Dat heeft hij zo gemaakt. En ja, dan zie je de grootheid van God de Schepper. Hij heeft dat met verordeningen, het zijn ordinantiën. Waardoor het universum behouden blijft. Job spreekt zelfs over, en we zitten toch in Job. In 26 vers 11, als we teruggaan. Die ordinantie heeft het over de. Kijk, Job 26 vers 11. De pilaren des hemels. Nou, pilaris. Voor ons is het, wij zijn de pilaar en de vastigheid de waarde. Pilaris is om iets vast te houden, ja? Te ondersteunen. Pilaar van een gebouw wordt. Als die pilaar weg is, stort het hele gebouw in elkaar. Er zijn pilaren van de hemel. En als je kijkt in Job, waar staat het? In 9 vers 6, dan zie je de pilaren van de aarde. Dus die ordinantie, zie je het? Pilaren. Het is een heel structuur wat hij in elkaar gezet heeft. Het is niet zomaar, nou, daar een paar sterren en daar een maan en daar een zon. Als die maan op een andere plek gestaan had, dan hadden we dus met die getijden problemen gehad. Zie je, dat zit heel vernuftig in elkaar. Nou, en dan gaan we verder. Want hij zegt, als ik het werk aanschouw in de psalm, ja. En in het verband brengt hij dat als we dat in de context lezen, dat God, Christus ziet, die regeert daar. En hij is, zijn majesteit is boven de hemelen. En het oordeel is geweest, ja. En hij zegt, ik zie die hemel, maar die hemel is ook zodanig gemaakt. Let op dat hij al rekening heeft gehouden in Job 38. Moet je opletten, in vers 38, vers 22. Waar ik heen wil is dat met de schepping, heeft God reeds, kunnen wij in de schepping reeds Psalm 8 zien. Want kijk, hij zegt tegen Job, 38 vers 22, zijt gij gekomen tot de schatkamer der sneeuw en hebt gij de schatkamer des hagels gezien? Dat zijn niet de hagelbuisjes die we hier soms zien hoor, in die wolken. Er zijn schatkamers in hemel, Job 38 vers 22. Ja? Er zijn schatkameren van de sneeuw en de schatkamers met hagels. Kijk, daar staat op, daar staat die ik ophoud tot de tijd de benauwdheid. Wanneer is die tijd? Dat is de grote verdrukking, hè? Tot de dag des strijds en des oorlogs. Er komt een dag van strijd en van oorlog dat Christus gaat hier alle tegenstand en de antichrist en de zijnen gaat hij vernietigen. En dat is de dag des strijds en de dag des oordeels. En dan heeft hij schatkameren des hagels. Ja? Nou, we weten, als je een openbaring leest, er komen hagelstenen van, ik heb het er een keer over gehad, weeg geloof ik iets van 30 kilo zwaar of zoiets. Dat gaat gebeuren, ja? Dus die schatkamers, wij hebben, wij, als je bij ons hier van Sassen naar voorraad reed, dan reden wij door een weiland. En dan wist je, dat is van het leger. Er stonden een paar van die gebouwen. Dat waren munitieopslagplaatsen. Dat waren ook schatkamers. Ja, niet van hagel. Dat lag vol met kogels en bommen en granaten, weet ik veel. Allemaal klaar. Waarom liggen die daar? Ja, je hoopt dat ze niet gebruikt werden. Nu zijn ze ontmanteld. Maar ze liggen allemaal klaar voor het geval. Als er oorlog is, hebben ze nodig. Nou, dit ligt er niet voor niks, hoor. Dit ligt daar omdat God heeft met de schepping reeds in de schepping al daar rekening mee gehouden. Heeft die schatkamers met hagel en sneeuw voor het oordeel wat gaat komen. Dat is de toekomst. Nou, als je ook leest, wat de krachten van de hemelen zullen wat? Bewogen worden, lees je in Matthäus. De hele natuur die komt in actie. De aarde zal waggelen als een dronkaard. De hele universum komt in beweging. Dat wordt ingeschakeld. Nou, en dat zal allemaal gaan gebeuren. Dus ja, kijk in Job 40, eventjes, en dan gaan we zo meteen weer terug naar de Psalm. Ik zie dat ik op moet schieten trouwens. Job 40 vers 4, dan zegt hij tegen Job, kijk, om te laten zien waar de mens staat, ja. Hebt gij een arm gelijk God, en kunt gij gelijk hij met de stem donderen? Versier u nu met voortreffelijkheid en hoogheid en bekleed u met majesteit en heerlijkheid. Zo is God bekleed. Nou Job, ja. Strooi de verbolgenheden uw toorns uit en zie alle hoogmoedigen en verneder hem. Zie alle hoogmoedigen en breng hem ten onder en verpletter de goddelozen in hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof, verbind hun aangezicht in het verborgene. Dat is de toorn van God, hè. Kunnen wij dat doen? Dan zal ik, dan zegt God, dan zal ik ook u loven, omdat uw rechterhand u zal verlost hebben. Enzovoort, enzovoort. Nee, wij kunnen dat niet. Want mensen zeggen wel eens, wij willen graag een rechtvaardige wereld. Maar hoe ga je dat doen? We proberen de Verenigde Naties en het is nog steeds niet gelukt. Er is oorlog hier, oorlog daar. En er is nog steeds geen vrede. Waarom niet? Omdat de zwakke schakel is de mens zelf. De zonde in de mens. En zolang de zonde in de mens is, en hij het voor het zeggen heeft hier ook, dan gaat het echt niet gebeuren, ja? Dus, we willen wel vrede, maar we krijgen geen vrede. Ik heb ook een keer met iemand gesproken die zegt, ja, ik zou het, ja, dat zou toch echt, als God er nou, als hij bestaat, waarom doet hij dan niks aan al die onrechtvaardigheid? Al die ellende uit de wereld. Ik zeg, ja, dat gaat hij ook zeker doen. Ik zeg, maar zou je willen dat hij nu komt? Ik zeg, want hij gaat natuurlijk bij iedereen langs. Ook bij jou. Ja? En dan gaat hij, ja, dan weet iedereen, oh, wacht even, ja. Dan zegt hij, nou, laat hij maar even wegblijven. Ja? Want daar denkt men nooit aan. Men denkt altijd, ja, daar. Het is allemaal daar ongerechtigheid. Ja? Maar ze kijken niet in de spiegel. En dat is het punt juist. Dus ja, daarom zal, God gaat dit doen. Vers 6 tot en met 8, ja? Maar wij mensen doen dat niet. En wij kunnen het ook niet. En dan zegt God dus, ja, sarcastisch, dan zal ik ook u loven, ja? Job, als jij dat doet. Dus die mens, wat ben je nou helemaal, joh? Nou, gaan we terug even naar Psalm. Wat is die mens nou helemaal? Dus wij mensen kunnen het niet. Hè? Adam, aan hem werd heerschappij gegeven over deze aarde. En hij is in zonde gevallen. En wie heeft nu de heerschappij? Satan. Nou, we zien het. Mooie wereld, hè? Nee. Dus, in vers 4, dat in het achterhoofd. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Bereid hebt, ja? Denk erom, hè? Geschapen, maar het woordje bereid is zo sterk. Of geordineerd, hè? Daar gaat het om. Er zijn dingen daar die liggen te wachten tot het oordeel. En weet je, Psalm begint met op de Gittit, staat er, hè? Nou, Helene is daar niet, die kent een beetje Hebreeuws. Ik ken het helemaal niet, maar ik weet, ik heb gelezen, dat betekent wijnpers. Ja, de wijnpers. En wat gaat God doen, als we lezen in de Openbaring, dan treedt hij in de wijnpers, ja? Dan gaat hij oordeel. Kijk bij mij in Openbaring 14 en ik zie dat ik probeer een psalm in één keer te doen. Gaat nu lukken, we gaan de volgende keer verder. Psalm, Openbaring 14, dat is aan het eind. Vers, die twee teksten zal ik even lezen over die wijnpers. Openbaring 14, vers 19. Dat zien wij, dus we weten, hè? Dat is toekomst. Als we de waarheid wegsnijden, de openbaring gaat over de dag des Heren. Dat de wraakgierige, die wij in de psalm lezen, de vijand, dat die doet ophouden. Dat lezen we in de psalm. Dat zien wij. En dat is dit. En dan zien we, en de engel zond zijn sikkel op de aarde. Openbaring 14 vers 19. En sneed de druif af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren God. Zie je het? Dat is de toren God heeft de wijnpersbak mee te maken. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden. 1600 stadien ver. Ik heb bij mij hier staan. Dat is ongeveer 200 mijl. En dat tot aan de tomen der paarden. Hoe hoog is een toom van een paard? Nou ja, geen pony hoor. Staat hier niet. Paard. Dus dan kan je wel nagaan, ja? Dat is de wijnpersbak. Dat is de toorn van de almachtige God. Daar wordt alle hoogmoedigheid wordt gevroken. Hij zegt ook, ik zal mijn zwaard wetten in de hemel. En dat zal naar beneden dalen. Nou ja, als je dat... Van de week had ik een klein stukje over de toorn van God met die mevrouw. Ja, als je dat leest, dan word je natuurlijk niet... Dan word je... Dan denk je, nou, dat vind ik niet zo leuk dat je dat vertelt. Ja? Maar geef je juist de oplossing, hè? Ja, maar als je de Christus kent. Nog één tekst, Openbaring 19, vers 15. Hij heeft zijn zoon gegeven, ja? Maar degene die zijn zoon niet aannemen, ja, de toorn komt over deze wereld. En als hij terugkomt op dat paard, en uit zijn mond, Openbaring 19, vers 15, ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede, en hij treedt een Openbaring 19, vers 15. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtige Gods. Zie je, het is de gramschap des almachtige Gods. We gaan de volgende keer verder spreken, want dan gaan we, dat hij zegt in Psalm 8 vers 5, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. De mens heeft gefaald. En de ware Adam, Christus, die gaat het doen. En de Hebreeën gaat laten zien dat hij zegt, ja, wij zien het nou eigenlijk helemaal niet. Alle werken zijn onder zijn voeten gesteld. Nou, zie jij het als je om je heen kijkt? Nou, dat is nou niet... Het is niet fraai wat we zien. Heerschappij, nou, op een verkeerde manier. Dan gaat Christus gaat dat doen. Dan zegt hij, maar wij zien Christus. Ja, wacht even. Die mensen hebben gefaald. Maar Christus, de laatste Adam, die gaat het doen. En daar gaat het over. Nou, de toorn van almachtige Gods. Wat zijn wij blij, hè? Dat wij weten dat wij leven in de verdedigende genade. Ja? En dat wij... Hij komt niet met oordeel en krijg. Dat is precies het tegenovergestelde van genade en vrede. Het is genade. We worden niet meer geoordeeld. En deze tijd nog steeds dat iedereen gered kan worden. Om juist niet onder die toorn van almachtige God te komen in de toekomst. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader. Het is een dag van genade. En we weten het. En we weten uw woord, Vader. En dat leert ons en dat maakt ons blij. Omdat u bent een God van liefde en ook van rechtvaardigheid. Maar we weten dat u de zonde niet door de vingers ziet. Want dan zou u onrechtvaardig zijn. Maar u hebt het aan uw zoon gegeven, vader, zodat wij zijn rechtvaardigheid konden krijgen. En nu zijn wij vrije mensen, vader, en we danken u ervoor. Ook dat wij die psalmen kunnen gaan begrijpen. En dan gaan we ook zien dat u een plan heeft, vader. Maar dat wij in het plan zitten, ja, dat nu is, vader, wat in de hemel is. Zodat ook daar uw majesteit zal gesteld zijn eenmaal. Als wij daar zijn, heren, en uw naam verheerlijkt zal worden. Vader, bedankt u voor in Christus' naam. Amen. Oké, tot zometeen.